Wij gaan systematisch doorheen de Bijbel en door de boeken heen. En vandaag zijn we bij vers 20 en 21 gekomen, bij Efeze 3. Zullen we dat lezen met elkaar en dan de tekst gewoon ingaan? En dit zijn eigenlijk woorden, en dat moet je even indenken. De eerste drie hoofdstukken sluit Paulus hiermee af. En dan gaat hij naar een heel nieuw facet toe. Dit zijn niet woorden die midden in een tekst staan. Dit is feitelijk een afsluiting van een gedeelte. Vandaar dat deze ook zo uniek zijn. En dit is waar Paulus mee eindigt. In de eerste drie hoofdstukken, vers 20. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of bedenken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem, zij de heerlijkheid in de gemeente. En de HSV zegt door Christus. De tekst zou eigenlijk moeten zijn in Christus Jezus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. En je ziet ook boven staan, dit is het gebed van een gelovige, deel 5. Ik heb een tijdje hebben wij stilgestaan rondom het gebed wat Paulus hier aanhaalt. Ik heb het wat in proberen te kleuren. En Paulus geeft hier als het ware de opsomming. En ik heb u al eens verteld dat als we iemand willen leren kennen, dan moet je hem feitelijk op zijn zwakste moment vinden. En dat is daar waar hij in gebed is. Waar hij inderdaad alleen is voor de Heer. Vaak leer je daar iemand het beste kennen. Daar leer je iemand waarachtig kennen en vaak zijn we daar niet bij, maar daarin ligt voor ons allemaal de uitdaging. Is dat niet zo? Dat de uitdaging voor ons in ons geestelijk leven daar ligt waar we alleen zijn, wat voor een groot gedeelte voor iedereen verborgen is. En laat ik gewoon eens even terugkijken naar de afgelopen 2 jaar, want we hebben er 2 jaar over gedaan om door Efeze te komen tot vers 20 van hoofdstuk 3. Dat betekent dat er hoop is, ja, voor de volgende 3 hoofdstukken. En als we zo halverwege die brief zijn, dan kan ik alleen maar zeggen, en ik kijk terug, dan hebben wij een enorme lading aan uitdagingen gekregen. Als ik terugkijk, en dan spreek ik even voor mezelf, is het voor mij een hele rijke periode geweest. Misschien wel de meest rijke periode die ik gekend heb in mijn eigen persoonlijke Bijbelstudie. Een enorme geestelijke uitdagingen heb ik hierin gekregen. En u ongetwijfeld ook. En ik moet u zeggen dat de wijze waarop wij ook prediken, dat wij systematisch doorheen de Bijbel gaan, vers voor vers. En ik zou bijna zeggen dat we proberen zoveel mogelijk te vinden in de tekst en in te kleuren en alles eruit te halen wat erin zit, veroorzaakt ook dat u enorme uitdagingen krijgt in uw geloofsleven. Als u een gemakkelijk geloofsleven wil, dan moet u, ik zou bijna zeggen, niet hier zijn. Wens u minder uitdagingen in uw gebedsleven, in uw persoonlijk geestelijk leven in het algemeen, dan moeten we minder diep gaan door de schrift. Dan moet ik hier staan en u gaan vertellen, we hebben vandaag 5 stappen hoe u succesvol kan leven. Wel, die heeft u nog niet zo vaak van mij gehoord. Maar als we zo doorheen Gods woord gaan, dan gaan we ook zien dat Gods woord levend is. Weten we die verzen nog van Hebreeën hoofdstuk 4 vers 12 en in uw preekschema kunt u dat meelezen? Of tenminste de verzen zien, want het woord van God is levend, krachtiger en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op scheiding van ziel en geest, gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. En dat is eigenlijk wat ik de laatste jaren ook gezien heb. Dat het woord van God scherper is, dat het u en mij vormt. Dat ik dit kwam steeds helderder voor ogen. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik, als wij of als oudsten bijeen zijn, dan zijn we ook verwonderd hoeveel God vanuit zijn woord aan onze gemeente geeft. Ik hoop niet dat u hier staat en denkt van nou Erik, dat is de man die ons het woord brengt. Ik hoop dat u zegt wel, Erik is de man waardoorheen God het woord hier brengt. En de andere oudsten ook, zij het in minder frequent. Of op andere manieren, in de bijbelscholen, bijbelstudie en bij de kinderen. En het gaat niet om ons, maar het gaat erom dat wat we hier zien is dat verbazen wij onder over hoeveel God uit zijn woorden aan ons laat zien. En het is werkzaam. Dat is wat ik de laatste jaren heb mogen zien. Gods woord is werkzaam. Het werkt. En misschien dat ik daar ook de afkondiging van die ik zo straks gemaakt heb ook inzie. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik, in het feit dat ik 10 jaar voorganger ben, dat ik nog nooit zo'n geestelijke strijd heb meegemaakt als de afgelopen maanden. Dat ik inderdaad ook merkte van er is iets gaande in het leven van de gemeente, in mijn leven, dat anders is als anderen. En op het moment dat ik dit deelde met een van mijn mede-oudsten, toen kwam er een grote mate van bevestiging zo van, dat heb ik nu ook. En dan zien we dat er eigenlijk altijd een gevecht gaande is die wij niet zien. En dan gaan we nog heen in hoofdstuk 6, zo de Heere wil, dat wij niet strijden tegen vlees en bloed, maar dat er een strijd is in de hemelse gewesten. En dit is dan een strijd die wij heel persoonlijk voelen als leiders van de gemeente. Ja, waar je inderdaad zegt, we willen de volle raad Gods verkondigen. We willen daar zo groot mogelijk een nadruk op leggen. En dat is iets waar wij als oudsten mee te maken hebben. Maar u heeft ook uitdagingen gekend. Ik ben persoonlijk getuige geweest bij velen van u dat u uitgedaagd wordt om hetgeen wat u de afgelopen jaren geleerd heeft in de praktijk om te zetten. Een aantal jaren geleden hadden wij in de oudste raad een gesprek. We maakten ons zorgen dat wij eigenlijk zoveel kennis gaven, maar dat het eigenlijk voor ons gevoel eerder bij de hoofd bleef hangen dan aan het hart ging. Dat het iets eerder was van, wel begeven, het lijkt wel of de mensen inderdaad het voedsel tot zich nemen als geestelijke argumenten om anderen te helpen. Of als het nodig is, eens een keer naar voren te halen. Een extra argument als het uitkwam. En daarin kan ik ook inderdaad zeggen, als ik zoals Paulus hier ook aan het einde even terugkijk, dan zeg ik van, ik ben er ook lang niet altijd een voorbeeld in geweest. Het is niet dat ik u daar de schuld van geef. Ja, het zal ongetwijfeld een reflectie van mij geweest zijn. Waarom ik ook zeg van, ik heb veel meer groei gezien bij mij en dat lijkt wel alsof dat ook reflecteert naar u toe. Ja. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd ook heel veel groei zie bij u. Dat de Heer in zijn geduld het woord van God in uw harten aan het planten is. En de Heer is onbegrensd in zijn creativiteit. Heeft u er al eens bij nagedacht hoe hij dat doet? Doorheen alle omstandigheden heen. Allerlei gebeurtenissen, bij iedereen verschillend. Waar de Heer zijn woord in ons hart plant, waar hij ons vormt naar het beeld van Christus. Waar hij inderdaad ons brengt onder die heerschappij van Christus. Elke werksituatie, of dat nu gezinssituaties zijn, hij gebruikt het ervoor. Lichamelijke beperking, fysieke klachten zelfs. Om zijn woord gestalte te geven in uw en mijn leven. En als we eerlijk zijn, God gebruikt de minst voor de hand liggende facetten. Ik zou bijna zeggen, de meest gewone manieren. En dat is in het gewone dagelijks leven. Ik zou bijna zeggen dat hij zelfs gevreesde methoden gebruikt. Hij brengt ons vaak tot het eind van onszelf. Of dat nou lichamelijk is, of dat nu financieel is, of dat nu kracht is of wat dan ook. Hij werkt op een wijze dat hij steeds meer van ons afneemt. En weet u, dit is, het geestelijk leven is net als bergbeklimmen. Frans die noemde dat vanochtend al. En dat is eigenlijk wel een mooie illustratie. Ik heb hem hier ook staan. Dus het schijnt dat de Heer ons het samen geleid heeft. Er zijn, op het moment dat ik hier sta, ben ik u aan het toerusten om de berg te gaan beklimmen van het geestelijk leven. En als u hier als student zit, wat doet u dan? Dan maakt u notities, u schrijft dingen op, u onthoudt dingen. Hoe de berg te gaan beklimmen. Welk voedsel u mee moet nemen. Welke uitrusting, welke voorbereiding. En u wordt hier als het ware toegerust om het allemaal te kunnen beredeneren en allemaal aan de slag te kunnen, maar u heeft eigenlijk nog niks gedaan. Zie, je kan heel veel begrijpen van hoe je een berg moet bedwingen zonder dat je ooit een voet op de berg gezet hebt. En het blijkt elke keer weer dat in het geestelijk leven je het alleen leert door de berg op te gaan. Door de berg te gaan beklimmen. Zie, een aantal van ons hebben geworsteld, ik ook. Enorm geworsteld zelfs. En bij u ook. Enorme uitdagingen heeft de Heer in ons leven gebracht om ons terug te werpen op hetgeen wij, niet wat wij wisten van de berg te beklimmen, maar wat we doorleefd hadden. Zie, de Heer brengt ons niet terug bij de kennis van wat we van de bergbeklimming weten. Maar hij brengt ons terug naar het station waar we geëindigd zijn. Heb je deze overwonnen, dit stuk? Ja, dan gaan we nu verder. Zie, wat wij beoefend hebben vanuit een gelovig hart, dat is waar de Heer als het ware, ons elke keer weer op terugwerpt. Hij wil verder bouwen in ons hart. Hij wil niet onze kennis vormen, mensen. Hij wil Christus gestalte geven in ons hart. En dat is wat Paulus hier ook heen leidt. En Paulus had daar namelijk ook nog zo'n mooie uitspraak in Filippenzen over. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. En we zien dat als een bemoediging. Het werk wat God begonnen is, zal die voltooien. Maar dit staat ook, dat God niet zal rusten voordat hij dat bewerkt heeft. Dus het werkt ook tegen ons. Het is niet alleen een bemoediging om de berg op te gaan, het is ook de weerstand die we voelen, want dit gaat tegen onszelf in. Zie, alles wat de Heer in ons leven brengt, en luister goed, alles wat de Heer in ons leven brengt, heeft als doel om ons geestelijk te vormen. Elke lichamelijke beperking heeft een geestelijk doel. Elke fysieke tekortkoming of ineenstorting van onze lichamelijke krachten is in essentie een geestelijke uitdaging. Zie, elke uitdagende opdracht die we van de Heere krijgen, of dat nu in onze gezinssituatie is, in onze werksituatie, in onze relaties met onze ouders of schoonouders, alles heeft tot doel dat God zijn woord in ons hart plant. Om de berg op te klimmen. Om inderdaad dat geestelijk leven wat wij gekregen hebben in Christus gestalte te geven, om inderdaad geestelijk te groeien. Alle uitdagingen in ons leven zijn altijd geestelijke uitdagingen. Dit is een fundament waarop u eigenlijk zou moeten gaan staan. En dat is ook wat ik ook hier vandaag zie bij Paulus, wat hij eigenlijk brengt. Er bestaat, en luister goed, er bestaat geen op zichzelf staand materieel of fysieke uitdaging los van een geestelijke uitdaging. Oh, we kunnen een fysieke uitdaging krijgen. Die komen vanzelf. Ik heb ook al een bril. Die is makkelijk op te lossen. Maar uiteindelijk is het wel een geestelijke uitdaging die de Heer neerlegt. Er is geen op zichzelf staand materiële, fysieke, sociale, economische uitdaging die losstaat van een geestelijke uitdaging. En hier is een enorme dunne lijn om te wandelen. En Paulus trekt ons als het ware naar één kant. En laat ik het proberen uit te leggen. En dit gaat niet over gelovig en ongelovig. Dit gaat over hoe de Heer in ons hart werkt en hoe wij hem zien. Want Paulus daagt ons in deze laatste verse kolossaal uit. En laat ik het uitleggen met het voorbeeld. Stel dat wij een fysieke uitdaging krijgen dat wij kanker hebben. Er is een hele dunne lijn. Om als eerste te denken dat wij rust vinden bij de genezing die God geeft doorheen de kanker. God geeft rust in de genezing. Terwijl ik zeg, dat is waar Paulus heen gaat, hij is de rust in de kanker. Want de eerste die looft de Heer alleen als hij genezen is. Er is daar een kleine, en ik wil niet zeggen dat dit ongeloven zijn mensen, maar er is daar een scheiding tussen een grotere nadruk op het materiële, het fysieke, dan op het geestelijke. Er is een accentverschil. God wordt werkelijk geloofd en geprezen voor de genezing, voor de verlossing. De Heer wordt daar, maar als hij niet geneest, als hij niet verlost, als hij niet geeft waar we denken waar we nood aan hebben, wat horen we dan vaak? En dit zijn de woorden die we dan wel vaak horen. Dan zeg ik niet dat het in het hart van de mens zit. Ik moet dit een plaats geven. Ik moet dit verwerken. En dan zeg ik, Marit heeft iets te zeggen. En dan zeg ik niet, in die situatie prijs de Heer. Een illustratie. Mijn moeder belde van de week en die zei, ik ben bij een conferentie geweest. En ik weet, mijn inleiding is misschien wel heel lang, ik kom niet eens door mijn preek heen. Mijn moeder ging naar een conferentie, daar was een vrouw, die was radeloos, was moedeloos, was lusteloos. Ze was katholiek van achtergrond, ze gaat googlen, ze vindt een conferentie, ze gaat daarheen. En de spreker die daar kwam, mijn moeder was er ook, de spreker die er kwam, die zou over Nehemia spreken. En die had het aangezicht van de Heer gezocht en die zei, ik moet spreken over Johannes hoofdstuk 4. over de vrouw bij de waterput die 5 mannen had gehad. Wat bleek nu? Die vrouw die er zat, had 5 mannen gehad. En die zit daar en die hoort die prediking. En die komt daar werkelijk spontaan, nee niet spontaan, door de kracht van de Heer, tot bekering. Wat zegt mijn moeder? Geloofd en geprezen zij de Heer. Dat is wat het woord van God doet en we prijzen hem. Als ik u nu meeneem naar de mededeling die ik vanochtend gemaakt heb hier, voordat ik begon, zeggen we dan ook geprezen zij de Heer? Ja, zegt Paulus. Dan zeggen wij ook geprezen zij de Heer. Maar die neiging hebben wij niet sterk. En daarom zeg ik ook in dat voorbeeld van kanker, als we genezen zijn, dan zeggen we halleluja. En we genezen we niet, wat zeggen we dan? Dat moet ik verwerken. Dan horen we ook te zeggen, halleluja, prijs de Heer. Paulus legt hier een kolossale uitdaging voor ons neer van onmetelijke proporties. Zullen we daar eens heen gaan? En ik weet, misschien klinkt het allemaal verwarrend en is het haarsplitterij. Paulus zegt in alle omstandigheden prijs de Heer. Dit is een lofprijs. Kijk maar naar vers 21. Laten we even onze aandacht erop richten. Hij neemt een aanloop om tot het punt te komen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in eeuwigheid. Amen. Dit is zijn afsluiting. Dit is zijn halleluja over alles wat er gebeurd is. En hij zit geboeid aan een Romeinse soldaat. Maar in vers 20 begint hij met Gods kracht. Hem nu die bij macht is te doen. En dit is het eind van het hele stuk. Dit is het eind van waar het allemaal om gaat. En Paulus eindigt bijna net zoals dat hij begon. Weet u wat dan nog? U moet even terug naar hoofdstuk 1, vers 3. En wat stond daar ook alweer? We zijn het bijna vergeten. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Paulus begint met een lofzang. Een eulogie heb ik dat genoemd, want dat is het Griekse woord wat daar staat. Een declaratie van Gods goedheid. En hier aan het eind in hoofdstuk 3 vers 20 eindigt hij met een doxologie. Doxa is het woord heerlijkheid wat trouwens staat in vers 21. Doxologie, wat wil dat zeggen? Een lofprijzing van Gods kracht. Een lofprijzing van Gods almacht, zoals wij vanochtend zagen. Jezus Christus de Almachtige. En Paulus beschrijft dat hier in de woorden, hem die bij machten is te doen. En wat Paulus hier doet, is niet zozeer dat hij de mogelijkheden van God in het vizier zet. God is bij machten, want zo lijkt het bijna wel. Hè? God kan dat. Die gedachte hebben wij wel vaak. Hè? Als wij kijken naar Gods almacht, dan zien we dat meer als een statisch object. Oh, God is almachtig. En we lopen er rondheen en wauw, dit is groot. Dit is almachtig. Ik zou eens zeggen, dat wij wel eens de gedachte hebben dat het een, vergeet me voor de term, maar om het aan te duiden, een show-object is. De almacht van God. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Het woord wat hij hier gebruikt bij hem die bij machten is te doen, wil hij de nadruk leggen op Gods actieve werking. God is actief bezig. Hij wil laten zien dat God een actieve kracht heeft, een werkzame kracht. Het is de kracht die ons verkoos, de kracht die ons riep, de kracht die ons verloste, de kracht van het bloed van Christus wat toegepast werd in ons leven. Zijn kracht was het die ons uit die dode status haalde. En het leven van Christus in ons plaatste. Die ons verlost, die heiligt en ons verheerlijkt. Die kracht wordt hier door Paulus besproken. Dat is die kracht waarmee we in de hemelse gewesten geplaatst zijn in Christus. Dit is de God die actief werkzaam is. Zie, wij aanbidden dus een God die actieve kracht heeft. Maar Paulus zegt meer over deze kracht. Kijk maar, het is niet zomaar een kracht in punt B, vers 20. Hem nu die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden en denken. Het is een onbegrensde kracht. Wat Paulus hier eigenlijk doet, hij doet een poging om het onmogelijke onder woorden te brengen. Het onbeschrijfelijke te beschrijven. Hoe beschrijf je Gods macht en kracht? Dat is niet te doen, zegt Paulus. Hij wil het onmetelijke als het ware meten. En kijk eens in uw tekst van de HSV lezen wij uit. Dan ziet u dat ver boven alles staat daar. Oneindig staat er in de NBG als ik het juist heb. Dat is één woord. Ver boven alles, dat is één woord. En u mag even, u hoeft er niet heen te gaan. Ik ga even naar Marcus, want wat Paulus doet, hij pakt eigenlijk het basiswoord voor kracht. En op een hele ongebruikelijke wijze zet hij daar twee voorvoegsels voor. Twee voorvoegsels. We kennen wel deze voorvoegsels los. Elk los voor het basiswoord van kracht. En Marcus gebruikt dat in Marcus 14 vers 31. Maar Jezus aan Petrus vertelt, jij gaat mij verloochenen. En wat zegt Petrus dan? Dan staat er in 14:31 dat hij zeide steeds heftiger. Al moet ik met u sterven. Oftewel, Petrus die zegt dus steeds krachtiger. Krachtiger. Hè? Heer, nee, nooit. Dat is één manier. Dat is één aanvulling. Maar in zelfs hoofdstuk 7 vers 37 van Marcus gebruikt hij het andere voorzetsel. Dan gebruikt Marcus bij de genezing van een dove die niet kon spreken, dat hij genezen wordt. En wat staat er dan zo kunstig in de schrift, en tenminste in de NBG? En de mensen die dat hoorden, zagen, waren buiten zichzelf. In de HSV staat bovenmate versteld. Wel, de kracht die op de mens afkwam, maakte hun van binnen totaal losgeslagen. Die mensen waren niet bij machten hetgeen wat ze zagen van binnen bij zich te houden. Het was zo krachtig dat ze er niet meer overweg konden. Ze werden van binnen letterlijk gewoon uit het lood geslagen. En toen ik erover gepreekt heb op deze vers, heb ik ook gezegd, dit zijn onvoorstelbare krachttermen die hier gebruikt worden. Ze waren van binnen niet bemacht om die kracht wat ze zagen, om dat van binnen te bedwingen en te overwinnen als het ware. Het was buiten elke proportie. Wel, deze twee voorzetsels die ik net gebruikt heb in de omschrijving in het Marcus-evangelie, zet Paulus voor elkaar. En maakt daar één woord van. Hyper en ek. Om het Griekse woord maar even te gebruiken, de twee voorvoegsels, plaatst hij voor het woord van kracht. Wel, wat houden we dan over? De ultieme kracht. Je kan niet hoger dan dit. Dit is een kracht boven alles. Dit is, en hier stelt hij feitelijk mee dat Gods kracht het summum is van alle krachten die er zijn. Het is onbeschrijfelijk dat Paulus dat woord hier zo gebruikt voor de kracht van God. En mits dat ik in de studie zat, u mag even naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 gaan, werd dit woord op exact dezelfde wijze nog een keer gebruikt. In een context die mij deed verwonderen, maar ik wil hem u gewoon laten zien. Omdat het mij verwonderde. Hoofdstuk 5 vers 12 van 1 Thessalonicenzen. Klein boekje aan het eind. En daar staat, wij verzoeken u, broeders, en dit is de aanmaning naar de luisteraars, dus naar degene die in de gemeente in Thessalonicenzen zitten, de gemeente. Wij verzoeken u, broeders, hen die onder uw moeite getroosten, die u leiden in de Heere en u terechtwijzen te erkennen. Oftewel, dit gaat over de leiders. Gemeente, zij die u leiden, zij die u hoeden, die u vermanen, en wat staat er dan achter? Om die te erkennen, wat denken we dan? Wel, we tolereren die oudsten vandaag de dag. Fijn dat ze er zijn, dat ze de show must go on. En ze doen, wat staat erachter? Vers 13. En hen zeer hoog te schatten in de liefde om hun werk. Vier woorden om één woord te omschrijven. Zeer hoog te schatten. Het exact dezelfde woord wat we in Efeze hoofdstuk 3 vers 20 zien met die twee voorvoegsels ervoor. En dit gaat over oudsten. Om eigenlijk de oudsten zo krachtig lief te hebben boven alles. Ik was al tevreden met minder, hoor. Wees me niet bang. Ja. Ik stond zelf versteld dat zo het woord gebruikt wordt. En dan zie je ook, en dat is weer voor een preekserie later, maar daar komen we nog op. Het leiderschap in de gemeente wordt op een enorm hoog plateau gezet als hij dit ziet. Wel, ik mag terug naar Hoofdstuk 3, vers 20 van Efeze. Want ik ben blij dat Paulus, als het gaat over de kracht van de Heer, gelukkig nog iets meer toevoegt. Anders zou je denken dat dat woord zo specifiek en uniek was voor de oudste, maar gelukkig voor de Heer is het nog specialer. Want Paulus zet daar iets bij. Het is namelijk een onbegrensde kracht. Hem die bij macht is te doen, ver boven alles. Dat was al genoeg. Dat is al het summum, maar dan zegt hij er nog dit bij. Wat wij bidden of denken. Zie, als wij in gebed, als wij geestelijk groeien, als wij geestelijk tot de Heer gaan, dan kunnen wij zijn kracht nooit voorbij gaan. Wij kunnen hem nooit iets vragen wat hij niet kan. Wij lopen in ons gebed nooit tegen de grenzen van Gods kunnen aan. Wij naderen nooit Gods uiteinde van Gods mogelijkheden. Ze zijn afgelopen week, na 9 jaar, zijn ze voor Pluto langsgekomen. En wat zeiden ze erachteraan? Wel, hij gaat gewoon door en het zal nog 9 jaar duren of 10 jaar voordat we weer iets tegenkomen. Wel, zij kunnen het berekenen, wij kunnen niet eens berekenen. God is onbegrensd. Ons ruimteschip, ons geestelijk ruimteschip zal nooit Gods mogelijkheden uitputten. We gaan nooit voorbij Gods grootheid. Niets in ons gebed gaat God voorbij. Maar dat is niet het enige, maar wat zegt Paulus? Het gaat ver boven wat wij bidden of denken. En het gaat over de inbeeldingsvermogen van ons. Nou, velen van jullie hebben een behoorlijk goed inbeeldingsvermogen. We hebben een levend zien dingen die je grafisch kan maken, waar je humor over kan maken, die nooit geschied zijn, maar mogelijk zijn. We hebben een onvoorstelbaar inbeeldingsvermogen. Maar wat zegt Paulus hier? Hoe groot die ook is, wat er ook in onze gedachten kan komen, het is nooit zo groot dat we God voorbij gaan. En wat hij eigenlijk zegt is, de grens ligt bij ons, niet bij God. Wij kunnen nooit voorbij God gaan. Bij God is alles mogelijk. Weet wat er nog toen de rijke jongeling bij de Heer kwam en dat hij wegging en dat de Heer Jezus zegt, hoe moeilijk is het niet voor een rijk het koninkrijk van God binnen te komen? En dat de discipelen verwonderd waren. En wat zeggen die dan in Lucas 18? Dan zeggen ze dit. Maar wie kan dan zalig worden? Of de HSV, de NBG zegt behouden worden. En dat woordje zalig en behouden is een krachtterm. En eigenlijk zegt het dit. Wie heeft dan de kracht om te behouden? En wat zegt de Heer? Wat bij mensen onmogelijk is, is bij God mogelijk. Zie, de discipelen waren exact daar waar wat we hier in Efeze zijn. Ze waren beperkt. Ze gaven heel duidelijk hun beperkingen. Wie kan dan behouden worden? Matthäus die zegt het zelfs nog scherper. Wat bij mensen onmogelijk is, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat is wat Matthäus daarover zegt. Zie, de discipelen waren beperkt in hun denken. En oh, wat hebben wij daar last van. Wat zijn wij daarmee besmet? De psalmist zegt het ook. Oh, jullie denken dat ik gelijk aan jullie ben. En dit is God die als het ware onder de leiding van de Heilige Geest een beetje de spot drijft met de mens. Zegt, jullie denken dat ik gelijk ben aan jullie? Jullie beelden je in dat ik ben zoals jullie? Dat het psalm 50 was. Mensen, Gods kracht is onbegrensd. En zoals zijn discipelen in totale verwondering stonden, zo moeten wij denk ik nog regelmatig in ons leven, in geestelijk opzicht, ook verwonderd staan. Maar Paulus heeft meer, want lees maar eens mee, de zin is nog niet af. Hem nu, die bij macht is te doen, dat is Gods actieve kracht, ver boven alles, dat is die onmetelijke kracht van God. Veel meer dan wij kunnen bidden en bedenken. Maar dan, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Leest u dat goed? Dit is de kracht van God die niet een bemoediging is op afstand. Dit is niet een statisch object waar we naar kijken. Dit is de kracht die in u en mij werkzaam is. Het is niet een vernuftig hoogstandje die wij bewonderen, zoals bij wijze van spreken een kolossale machine die krachtig eruit ziet bewonderen, maar die eigenlijk voor ons niks kan doen. Dit is die God die zo groot, hoog verheven en krachtig is en die die kracht in ons werkzaam is. Die in ons werkzaam is. Oftewel, hij doet dat op dit moment. Gods buitenproportionele kracht wordt door hem aangewend ten voordele van ons. Om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Dat is de kracht die in ons is. Daarom zegt de Heer Jezus ook, alle dingen zijn mij mogelijk, zegt Paulus, sorry, door Christus die mij kracht geeft. Ja, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geven. Dat is de NBG, die zit een beetje in mijn hoofd. Maar vermag is een wat ouder woord. En dan zeg je eigenlijk, de HSV zegt het heel goed, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Want terwijl wat Paulus doet, hij zegt van, ik heb begrepen me wat voor kracht er in mij zit. Alles is mij mogelijk. Alles is mij mogelijk. Dat is de kracht die in ons is. Zal ik dat eens proberen toe te passen naar de inleiding die ik gegeven heb over wat ik ga groei zien in onze gemeente? Maar we kunnen eigenlijk op twee manieren met die kracht omgaan. En dit gaat over gelovigen. Dit is niet ongelovig. Ik ga hier niet over ongelovigen spreken, die hebben die kracht niet. Dit is in u en mij. We kunnen daar eigenlijk op twee manieren mee omgaan. Als eerste kunnen we er tegen strijden. Dat klinkt een beetje gek, maar dat is wel mogelijk. Bedroef de Heilige Geest niet. Dat is dat. Dat is feitelijk dat je strijdt tegen de Geest, dat je niet Gods wil doet. We komen daar nog op in Efeze hoofdstuk 5 vers 18. Wees vervuld van de Geest. Dus er is een opdracht dat wij inderdaad een bepaald aandeel hebben, dat die kracht ook in ons werkzaam kan zijn. Zie je, je kan er dus tegen strijden. Hoe vaak gebeurt het niet? In u en mijn leven dat we daar tegen strijden. Dat we onze eigen weg willen gaan, maar God in ons werkzaam is. Dat wij route A willen kiezen, maar God heeft route B vastgelegd in zijn woorden. En dat is de weg die hij gaat. En wat gebeurt er dan? In onze strijd, we raken gefrustreerd. We raken uitgeput, geestelijk gezien. We komen zelfs aan het eind van onszelf. En sterker nog, als je daar lang genoeg in zit en als de Heer je daar inderdaad lang genoeg in meeneemt, wat kan er dan komen? En dan zie je dus inderdaad ook lichamelijke en mentale uitputting en problemen komen. Daarom zei ik ook in mijn inleiding, alle lichamelijke problemen en mentale en sociale en alles wat er is, heeft altijd een geestelijk doel als basis. Er is altijd een geestelijke uitdaging. En als we daartegen strijden, mensen, begrijp me goed, dat is niet makkelijk. Ik ben met jullie. Mijn hart is net zo als dat van jullie. We hebben eenzelfde hart. De oude Erik is nog regelmatig meer dan gewenst aanwezig. Dus ik spreek er ook naar mijzelf. Maar dit is wat ik ook de laatste jaren en met name ook de laatste tijd bij de Heer gezien heb en hoe hij werkt, is dat als wij inderdaad tegen zijn leiding strijden, tegen de kracht die hij in ons gegeven heeft, dat we inderdaad lichamelijk en mentaal uitgeput raken. Sterker nog, we raken zelfs meer geobsedeerd door het fysieke, door de lichamelijke zaken die gaande zijn in ons leven. We lopen makkelijker naar een dokter dan naar de Heer gaan. En we gaan dat scheiden. En daarom zei ik ook, mensen, we moeten dat niet direct scheiden. Want dat is Paulus. Paulus geeft hier aan het eind dat die kracht in ons is. Maar wat zit daar voor uitdaging aan? Mooi om te weten? Nee. Dat als wij op basiskamp 1 zijn. Dat wij zeggen, Heer, dan moet ik die kracht gebruiken om op basiskamp 2 in mijn geestelijk leven te komen. Om die berg verder te klimmen. Niet als minutie om het leuk te weten. Te zeggen, wel, Heer, ik ga even terug naar de grond. Want ik moet even naar de dokter om wat te regelen. Want ik heb wat nodig om mijn lichaam te ondersteunen. Mensen, het is een heel makkelijke tijd waarin we leven met zoveel medische zaken om me heen. Dat wij geobsedeerd raken door de fysieke dingen die in ons gaande zijn. We willen overal antwoorden op hebben. Als we iets voelen, dan gaan we op het internet, wat zou het zijn? We gaan het uitzoeken. Alles moet medisch verklaard worden. Is dat per definitie een worsteling? Voor een gedeelte wel. Daarom zei ik ook die dunne lijn tussen de nadruk op het fysieke mentale of de nadruk op het geestelijke. En wat Paulus doet, hij dringt alles naar het geestelijke toe. Alles ziet hij in een geestelijk perspectief. Alles benadert hij vanuit een geestelijk perspectief. Ik moet heel eerlijk zijn, het is lastig worstelen met God. Vraag het maar aan Jacob. Zijn leven lang werd hij daaraan herinnerd. Hij had gestreden met God, maar zijn leven lang wist hij van ik heb gestreden met God en ik heb het onderspit gedelft. Als we in die strijd met God zitten, en ik spreek uit ervaring. Weet je waar we dan geen zicht op hebben? Hoe kort onze armen zijn en hoe lang zijn armen? Laten we wel wezen, we zijn allemaal op weg naar een graf. Ik kom bij een dokter en ik vraag heel eenvoudig, heb ik problemen? Ja, je hebt problemen, het ziet er niet goed uit. Nee, dat weet ik zelf ook al wel. Het loon van de zonde is de... Voilà. Dus ik verwacht alleen maar iets. Ik wil de feestvreugde niet dempen bij u, hoor. Maar weet u wat de tweede manier is om die kracht die de Heer in ons gelegd heeft, om daarmee aan de slag te kunnen? Is je eronder te onderwerpen. Is je eraan te onderwerpen. Het buigen voor Gods werkzame kracht, het erkennen in ons hart dat Hij de meerdere is en dat wij zeggen, dat wij komen tot het punt dat wij zeggen, Heer, doe met mij wat U behaagt. Doe met mij wat U wil. Gebruik mij zoals U wenst. U heeft mij gekocht, mijn totale wezen, mijn leven en mijn lichaam en mijn wezen en mijn ziel is van U. Doet U maar met datgene wat U het meest verheerlijkt. Durft u dat te zeggen? Misschien wel te zeggen, durft u daarnaar te leven? Want dat is de uitdaging die Paulus hier voor ons neerlegt. Dat is de kracht. En dan gaat hij naartoe, hem zij de heerlijkheid. Oh, wacht even Paulus, heb jij geen problemen in je leven? Dat is die kracht waar wij in moeten leven, mensen. Wat ik u vorige week zei, dat we eigenlijk een hart hebben waar de Heer zich thuis voelt. Weten we dat nog? Dat hij niet een bezoeker is. Dat hij niet verwelkomd wordt als zijnde van, oh, het is een gast hier in mijn hart. Maar dat was wat Paulus daarvoor zei. Dat hij zich thuis voelt, daar is het streven, mensen. We buigen voor Gods onbegrensde kracht. We geven ons ware ruimte, zeggen, Heer, dit is mijn gebed. U mag met mij doen wat U verheerlijkt. Dit kan mijn laatste preek zijn, als dat God het meest verheerlijkt en ik kom niet terug uit verlof. Dan hoop ik dat als u hier staat over 6 weken, en er staat hier geen Erik Bouwman, en zegt, prijs de Heer. Want wat hij gedaan heeft is goed. En dat u Annemarie aanspreekt en niet zegt van, och arm, het moet wel moeilijk zijn. Hij prijs de Heer, want dit is het beste. Nu gaan we Christus en de Heer verheerlijken. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat we zijn kracht verwelkomen. Mensen, dit is de kracht die in u en mij werkzaam is. Bent u bereidwillig om inderdaad ook dan die volgende zin met Paulus te spreken? Als deze kracht in ons werkzaam is, we strijden er tegen, we buigen er voor. Soms is het een mix, hè. Ja, maar dit is die kracht die in ons werkt. We zouden eigenlijk gewoon eens moeten weten wat voor kracht er in ons leeft. Is het niet? Dat heb ik net proberen te omschrijven. De almachtige God die alle kracht die hij heeft in ons heeft. Dan kunnen we toch gaan? Wat kan ons nog overkomen? Het is Gods kracht die ons behoudt. En dan zegt Paulus dit. Vers 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. In Christus Jezus. In alle eeuwigheden. Tot in alle eeuwigheden. Oftewel, hier komt Paulus inderdaad op de climax van alles. Maar die zegt van alles wat de Heer doet is goed. Alles wat hij gedaan heeft is geweldig. En er zijn onbeperkte geestelijke zegeningen voor u en mij beschikbaar. Zijn kracht die onuitputtelijke en onuitsprekelijke kracht is in ons. Maar dan komt God al het eer toe. Dit is een doxologie. Hem zij de heerlijkheid. Ik zei het zo straks al, het woordje heerlijkheid is doxa. Dit is betekent dat de Heer alle eer en glorie krijgt. Hij is de enige waarachtige werkzame God. En zijn kracht is lovenswaardig. Hem komt de heerlijkheid toe. En dit is, misschien wel even voor de duidelijkheid, dit is toegeschreven heerlijkheid. Hè? Wij maken God niet mooier dan die is. Ja? Dus niet dat wij bij wijze van spreken met onze lofprijs hem versieren. Ja. Dit is toegeschreven heerlijkheid. Wij reflecteren terug aan hem voor wie hij werkelijk en waarachtig is. Hij is heerlijkheid. Hij is heerlijkheid. Dit is een bejubeling van de Almachtige. We beschrijven en bevestigen wie hij is. Wat staat er aan hem, zij de heerlijkheid in de gemeente. Kun je dat voorstellen? Dat Paulus inderdaad zo gaat zeggen en zegt van Heer, u wordt verheerlijkt in de gemeente. Want daar is uw kracht beschikbaar. Hij zegt het zelfs. Kunnen we ons dat voorstellen? Kijk eens naar de volgorde. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus. Waarom staat Christus niet vooraan? Zie, dit gaat bijna tegen ons gewone denken in. Wel, Heer, u bent als eerste verheerlijkt in Christus en dan pas in de gemeente. Maar Paulus zet hier heel duidelijk de gemeente voorop. Gods heerlijkheid is te zien in de gemeente. Nergens op aarde is Gods werk zo goed, zijn goedheid en kracht te zien dan in de gemeente. De kerk is de bruid. Voor zijn zoon, waar God in aan het werk is met al zijn kracht. Om hun te vormen als een bruid voor zijn zoon. Zie, daarom zeggen wij ook, dit is de plaats, nergens op aarde is Gods kracht op die wijze te zien dan in de gemeente. Daar worden doden levend gemaakt. Daar worden levenden gevormd naar het beeld van de Heer. Dit is het centrum van Gods werkzame kracht. Wel, natuurlijk is het verbonden met Christus. Hè? Want waar zou de gemeente zijn zonder Christus? Nergens. En daarom staat daar ook duidelijk, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente ontleent daar de kracht uit. En toch zegt Paulus dat als eerste, maar hij blijft daar gelukkig niet bij. Gelukkig haalt hij ook Christus aan. Christus is, Jezus Christus is de personificatie van de onbegrensde kracht van God. We hebben het vanochtend gehoord in Openbaring hoofdstuk 1. De Almachtige. Dat was Jezus Christus. Dat is Jezus Christus. Zie, het is Gods kracht in zijn Zoon, waarmee hij de zonde heeft overwonnen. Gods almacht heeft de dood teniet gedaan. Dit is waar wij als gemeente onze kracht aan ontlenen. Christus is onze bron. Wij gaan via Christus tot de Vader. Dit is waar de Heer in zijn gemeente werkzaam is. Dit is door Christus. En waarom zeg ik dit? Of waarom zegt Paulus dit? Als de Heer Jezus als hoogste doel had om zijn vader te verheerlijken, dan had hij het hoge priesterlijk gebed, het waarachtige gebed van onze Heer. Ja? Ik heb u verheerlijkt op aarde en ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt. Dat was het gebed aan het eind van Jezus' leven. Daar zit voor mij ook die climax van die toepassing. Christus had maar één doel voor ogen en dat was de verheerlijking van de Vader. Dat de kracht van de Vader door de Geest volledig gestalte kreeg in hem. Jezus heeft nooit geworsteld met de kracht van God. Hij heeft alleen gepleit op zijn knieën. Weet wat nog, Gethsemane? Dat is de enige keer dat je inderdaad dat de Heer tegen de grens van zijn zuivere motieven liep als het ware. Om te zeggen van Heer, als die beker voorbij kan gaan. Mag dat, maar niet mijn wil. In één keer trekt hij het ook terug door te zeggen, maar niet mijn wil, maar uw wil. Alles in het leven van de Heer Jezus was gericht op de verheerlijking van Christus. Of van de Vader. Daarom daag ik u ook uit om in uw denken ook zo ver te gaan als Christus. Dat wij die kracht van de Heer hebben gekregen in ons. Diezelfde kracht die de Heer hier had, want hij stond er ook volaan onder de leiding van de Geest. Zo ook u. Dat we inderdaad veel meer kijken naar hoe de Heer door de uitdagingen van het leven ging. En nergens proef ik bij de Heer dat hij terugkrabbelde, dat hij terughield. Of dat hij zei van Heer, ik moet even tot mijzelf komen. Of ik moet even dit verwerken. Ah, het kruis komt eraan. Ah ja, dat had ik niet helemaal gepland. Ik niet op gerekend. Heer, dit is onverwachts. Dat moet ik even verwerken. Nee. Dat is de wil van de Heer. Dat is de wil van de Heer. Als de Heer maar verheerlijkt wordt. Moet je nagaan dat de Heer Jezus continu op het kruis afging en zegt, elke stap die hij letterlijk wandelt, dit is tot verheerlijking van de Vader. Dit is tot verheerlijking van de Vader. Dit is tot verheerlijking van de Vader. Tot de dood toe. Maar wie zijn wij dan om nog tussentijds iets achter te houden? Wat zegt Filippenzen, ik heb daar al regelmatig over gesproken. Want Christus kwam uiteindelijk niet om zichzelf te verheerlijken. Hè? Hij kwam alleen maar om de Vader tentoon te stellen. Wie de Vader was, wat staat er in Filippenzen 2:9? Dat de Vader hem daar ook uitermate verhoogd heeft, een naam boven alle namen. Omdat de naam van Jezus alle knie zou buigen. Daar heb ik vorige week naar gerefereerd, het buigen van Paulus' knieën. Die in hemel, op aarde en onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Maar dan die laatste woorden, tot eer van de Vader. Zie wat daar draaide dan. Tot eer van de Vader. Daarin is de Vader verheerlijkt. Als Christus verheerlijkt wordt, wordt de Vader verheerlijkt. Zie, dat is de uitdaging die voor ons ligt. Als wij verbonden blijven met Christus. Dat wij verbonden blijven met Hem. Dat wij een hart zoeken waar Christus zich thuis voelt. Dan zal de Vader verheerlijkt worden. Dan zal de Vader verheerlijkt worden in Christus en in de gemeente en in uw leven. Daarom is Christus ook het bestaan van ons leven. Het draait allemaal om Hem. En het draait niet alleen hier en nu om Hem. Het draait tot in eeuwigheid maar om Hem. Want kijk maar eens hoe het verder gaat. Het is God die voor eeuwig verheerlijkt wordt tot in eeuwigheid. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, in Christus Jezus. Maar ook in alle geslachten tot in alle eeuwigheden. Schitterend vertaald. Alle geslachten betekent feitelijk alle generaties. Dat is hier en nu. Dat Christus hier maar verheerlijkt wordt. En de kracht die Christus aan zijn gelovigen gegeven heeft. Die onuitsprekelijke kracht die door Gods geest in onze harten aanwezig is. Die zal ons ook tot in eeuwigheid leiden. Zie, dus er is tot in eeuwigheid dat de Vader eer en glorie moet ontvangen. Kunt u zich voorstellen dat Paulus inderdaad dat ook afsluit met een amen? Het is zo. En dat is de grote uitdaging die voor ons ligt. Dat wij het hele leven en alles wat wij geleerd hebben, elke keer zien onder dat grote, soevereine plan van God waar we mee begonnen zijn. En dat we daarin wandelen. En inderdaad kunnen wandelen en zeggen, alles wat daarop in gebeurt, is voor ons goed. Ons geestelijk goed. De Heer is minder bezorgd over uw bankrekening of over uw gezondheid. Minder, ik zeg niet dat Hij daar niet om bezorgd is. Minder. Hoofdzakelijk is er die geestelijke groei naar Christus toe. Alles wat daaronder valt, zegt Paulus. Daar wil ik zo ver mogelijk in gaan. Want Christus ging zo ver mogelijk. Christus ging tot de dood zonder dat hij klaagde, zonder dat hij op zichzelf zag, zonder dat hij zegt, Heer is een brug te ver, zonder dat hij er tegen streed, zonder dat hij er tegen vocht, zonder dat hij zijn eigen gang ging. En dat is de uitdaging die u en ik hebben gekregen vandaag. Voor de laatste drie hoofdstukken. De eerste drie hoofdstukken zou ik zeggen. Het zijn voor ons nu een afsluiting. Dat we inderdaad zeggen, Heer. Elke strijd die wij voeren is een geestelijke strijd. Maar mogen we die zo ingaan dat u verheerlijkt wordt. Dat wij ons onderwerpen aan uw kracht. En gewoon eenvoudig vragen. Heer, werk maar met die kracht in mij. En weet je wat het bijzonder is? In onze zwakheid komt zijn kracht naar voren. Als we de berg opgaan, wat zeggen we dan? Heer, dit red ik niet. Dit lukt me niet. Je gaat neer in gebed. Je stijgt op, je krijgt een bemoediging door de kracht die in ons is. En je gaat weer door. Maar dat is het doel wat we voor onszelf moeten stellen. Geestelijke groei is het hoogste wat de Heer nastreeft. Daartoe wendt Hij alle kracht die Hij in ons gelegd heeft aan. Mijn uitnodiging is, onderwerp u daaraan. Want dat brengt de grootste eer door onze Heer. Vader, ik dank u. Dat Paulus zo afsluit met een gigantische uitdaging voor ons. Woorden die ons verstand te boven gaan als het gaat over de kracht die u in ons geplaatst heeft en die werkzaam is en die Christus in ons gestalte brengt. Hier mogen wij onszelf onderwerpen daaraan. Mogen wij niet zozeer gericht zijn om het zelf de controle te houden. Om ons leven zelf richting te geven. Heer, om eigenlijk ook heel eenvoudig te zeggen, Heer, wat u ook doet, wanneer u het ook doet en hoe u het doet, doe het zodat het u verheerlijkt. En als dat betekent dat er iets in mijn lichaam totaal mis moet gaan op dit moment in fysiek opzicht, Heer, dan is uw naam geprezen. Dan rennen we niet naar een dokter vol een onrust om daar ons rust te vinden. Dat is nodig soms, Heer, maar dan dat we naar u gaan en zeggen, Heer, uw kracht die in ons is. O, dat Christus in ons gestalte krijgt, dat we die kracht ook gaan zien. En begrijpen. En ons aan onderwerpen. Leer ons dat, Heer. Want u komt toe alle eer, alle heerlijkheid. In de gemeente, in Christus en tot in alle eeuwigheid. Doe wat u behaagt. In Jezus' naam. Amen.